Hoofdstuk 14, Rabadash de Belachelijke. Met de volgende bocht in de weg kwamen ze het bos uit en daar zagen ze het slot aanvaar met ervoor groene gazons en erachter als beschutting tegen de noordenwind de hoge beboste heuvelrug. Het was een heel oud kasteel en gebouwd van een warme rood-bruine kleursteen. Al voordat ze bij de poort waren, kwam koning Lune naar buiten hen tegemoet. Hij zag er heel anders uit dan een raven zich een koning had voorgesteld. Hij had zijn alleroudste kleren aan, want hij kwam net terug van een ronde langs de kennels met zijn jachtopziener. En hij had alleen even zijn handen, die naar hond roken, gewassen. Maar de buiging waarmee hij Arabes begroette terwijl hij haar hand in de zijne nam, zou plechtig genoeg geweest zijn voor een keizer. Kleine jonkvrouw, zei hij, wij heten u heel hartelijk welkom. Als mijn lieve vrouw nog in leven was, zouden we u beter kunnen ontvangen als nu, maar zeker niet met betere bedoelingen. Het spijt me dat u onplezierige dingen hebt meegemaakt en verdreven bent uit het huis van uw vader. Daar zult u vast verdriet om hebben. Mijn zoon Kor heeft me verteld van jullie gezamenlijke avonturen en over al uw dappere daden. Nou, die heeft hij allemaal gedaan, heer, zei Arabisch. Hij is zelfs op een leeuw afgerend om mij te redden. Dan, wat hoor ik nu, zei koning Lune. Zijn gezicht begon te stralen. Dat stuk van het verhaal had ik nog helemaal niet gehoord. Arabisch vertelde het. Maar Kor, die al vurig gehoopt had dat dat verhaal bekend zou worden, al vond hij dat hij het zelf niet kon vertellen, genoot er niet zo van als hij verwacht had. Hij voelde zich zelfs een beetje belachelijk. Maar zijn vader genoot er heel erg van en vertelde het in de loop van de weken daarop aan zoveel mensen dat Kor wel wilde dat het nooit gebeurd was. Toen wendde de koning zich tot Winne en Brie. En tegen hen was hij net zo beleefd als tegen Arabisch. En hij vroeg hun van alles over hun familie en waar in Narnia ze gewoond hadden voordat ze gevangen waren genomen. De paarden waren nogal verlegen, want ze waren er nog niet aan gewend dat mensen als gelijken met hen praten, volwassen mensen tenminste. Bij Arabisch en Kor hadden ze daar geen last van. Nu kwam ook koningin Lucy het kasteel uit en ze kwam bij hen staan. En koning Lune zei tegen Arabisch, kindje, hier is een lieve vriendin van onze familie. Ze heeft gezorgd dat jouw verblijven voor je in orde zijn gemaakt, beter dan ik het gekund had. Je wilt zeker wel graag komen bekijken waar het is, hè, zei Lucy en ze kuste Arabisch. Ze vonden elkaar meteen aardig en liepen al gauw samen weg om over Arabisch slaapkamer te praten. En over Arabisch boudoir en over kleren die ze nodig had en alles waar meisjes over praten bij zulke gelegenheden. Na de lunch die ze op het terras aten, hij bestond uit koud gevogelte, koude wildpastei, wijn, brood en kaas, fronste koning Lune zijn wenkbrauwen, slaakte een zucht en zei, oh la la, we zitten nog steeds met dat stuk ongeluk van een Rabadash, vrienden. We moeten nodig eens beslissen wat we met hem doen. Lucy zat aan de rechterkant van de koning en Arabisch aan de linker. Koning Edmund zat aan het ene uiteinde van de tafel en tegenover hem aan het andere zat Darin. Dar, Peridan en Kor en Korin, die zaten aan dezelfde kant als de koning. Het zou uw majesteit goed recht zijn hem een hoofd af te slaan, zei Peridan. Een overval zoals hij heeft gepleegd plaatst hem op één lijn met moordenaars. Dat is maar al te waar, zei Edmund. Maar zelfs een verrader kan zijn leven beteren. Ik ken er een die dat gedaan heeft. En hij bleef heel nadenkend zitten kijken. Rabadash doden betekent zoveel als een oorlog met de Tisrok beginnen, zei Darin. Ha, aan de Tisrok heb ik maling, zei koning Lune. Zijn kracht ligt in grote aantallen en grote aantallen die komen nooit de woestijn door. Maar ik houd er niet van een mens, zelfs een verrader, in koele bloeden te doden. Het zou me een waar genoegen zijn geweest in die veldslag zijn hals door te snijden, maar nu is het een beetje anders. Mijn raad is, zei Lucy, dat uwe majesteit hem nog een kans geeft. Laat hem vrij als hij plechtig belooft dat hij zich in de toekomst als een eerlijk man zal gedragen. Het zou kunnen dat hij woord houdt. Het zou kunnen dat apen rechtschapen worden, zuster, zei Edmund. Maar bij de leeuw, als hij weer zijn woord breekt, hoop ik dat het op een tijd en plaats is waar een van ons hem zijn hoofd in een eerlijk gevecht kan afhakken. We zullen het proberen, zei de koning en toen tegen een van de dienaren: vriend, laat de gevangene hier brengen. Rabadash werd in boeien voor hem geleid. Als je naar hem keek, dan zou je denken dat hij de nacht had doorgebracht in een stinkende kerker zonder voedsel of water. Maar in werkelijkheid had hij opgesloten gezeten in een heel geriefelijk vertrek, waar hij een uitstekend avondmaal had gekregen. Maar omdat hij veel te koppig had zitten mokken om de maaltijd aan te raken en de hele nacht niets anders had gedaan dan stampvoeten, brullen en vloeken, zag hij er natuurlijk nu niet meer op zijn best uit. Het hoeft uw koninklijke hoogheid niet verteld te worden, zei koning Lune, dat wij volgens de wet der volkeren en ook volgens elke politiek met gezond verstand het volste recht op uw hoofd hebben, dat ooit een sterveling jegens een ander heeft gehad. Desondanks behaagt het ons, met het oog op uw jeugdige leeftijd en slechte opvoeding, verstoken van alle hoffelijkheid en ridderlijkheid die u in een land van slaven en tirannen ongetwijfeld hebt gehad, u ongedeerd vrij te laten op deze voorwaarden. Ten eerste dat...
Oh, vervloekte barbaarse hond, sputterde Rabadash. Denk je dat ik ooit naar je woorden en voorwaarden zal luisteren? Poeh! Je praat heel flink over opvoeding en weet ik veel. Makkelijk genoeg tegen iemand die in de boeien zit. Poeh, doe me die gemene ketenen af. Geef me een zwaard en laat degene van jullie die durft dan eens met mij komen discussiëren.
Oh, bijna alle edelen sprong overeind en Kori schreeuwde: vader, mag ik tegen hem boksen alstublieft?
Stilte, majesteiten en edele heren, zei koning Lune, zijn we met ons allen zo onevenwichtig dat we ons laten opstoken door het schimpen van zo'n dinges? Ga zitten, Corin, of ik stuur je van tafel. Ik vraag uwe hoogheid opnieuw onze voorwaarden aan te horen.
Ik hoor geen voorwaarden aan van barbaren en tovenaars, zei Rabadash. Laat geen van jullie het wagen een haar op mijn hoofd te krenken. Elke belediging die jullie mij hebben aangedaan zal betaald worden met oceanen, Narnia's en Argelands bloed. De wraak van de Tisrok zal verschrikkelijk zijn, zelfs nu al. Maar als je mij doodt, dan zal het brandschatten en het martelen in deze noordelijke streken een legende worden, die de wereld over 1000 jaar nog angst aanjaagt. Wee jullie! Wee jullie! Wee jullie! De bliksemschicht van Tash valt neer uit de hoge.
Blijft hij wel eens halverwege aan een haakje hangen? Vroeg Corin.
Foei, Corin, zei de koning. Bespot nooit iemand, tenzij hij sterker is dan jij. Ga dan gerust je gang. O, Rabadash, dwaas die je bent, zuchtte Lucy. Het volgende ogenblik vroeg Cor zich af waarom iedereen aan tafel was opgestaan en heel stil stond. Natuurlijk deed hij het zelf ook en toen zag hij waarom. Aslan was in hun midden, hoewel niemand hem had zien komen. Rabadash schrok toen de reusachtige gestalte van de leeuw zag tussen hem en zijn aanklagers instapte.
Rabadash, zei Aslan, ik waarschuw je nu. Je ondergang is al vlakbij, maar je kunt er nog aan ontsnappen. Vergeet je trots. Wat heb je nou om trots op te zijn? En je boosheid. Wie heeft jou iets misdaan? En aanvaard de genade van deze goede koningen.
Toen begon Rabadash met zijn ogen te rollen en verbreedde zijn mond in een afschuwelijke, vreugdeloze grijns, zoals de grijns van een haai, en bewoog zijn oren op en neer. Iedereen kan dat als hij er moeite voor doet om het te leren. In Kalormen had hij daar altijd veel indruk mee gemaakt. Zelfs de dappersten hadden gesidderd als hij zulke gezichten trok. Gewone mensen waren ervan op de grond gevallen en erg gevoelige mensen waren er vaak van flauw gevallen. Maar wat Rabadash nooit beseft had, was dat het heel makkelijk is om mensen bang te maken die weten dat je in staat bent ze levend te laten koken als je maar met je vingers knipt. In Argeland zagen zijn grimassen er helemaal niet angstaanjagend uit. Lucy dacht alleen maar dat Rabadash niet goed werd. Boze geest, gilde de prins. Ik weet wel wie jij bent.
Jij bent die duivel uit Narnia. Jij bent de vijand van de goden. Luister wie ik ben. Ik stam af van Tash, de onverbiddelijke, de onweerstaanbare. De vloek van Tash rust op je. Bliksems in de vorm van schorpioenen zullen op je neerregenen. De bergen van Narnia zullen tot stof vermalen worden. De pas op je woorden, Rabadash, zei Aslan rustig. Je ondergang komt dichterbij. Hij staat voor de deur. Hij heeft de klink al omgedraaid. Al zou de hemel naar beneden vallen, gilde Rabadash. Al zou de aarde zich opensperren. Al zou de wereld ondergaan in bloed en vuur. Maar wees ervan overtuigd dat ik nooit zal opgeven, totdat ik die barbaarse koningin aan haar haren naar mijn paleis heb gesleurd. Die dochter van honden, die... Nu is het te laat, zei Aslan. En tot zijn afgrijzen zag Rabadash dat iedereen in lachen was uitgebarsten. Ze konden het niet helpen. Rabadash had aldoor met zijn oren staan bewegen. En zodra Aslan zei, nu is het te laat, begonnen die oren te veranderen. Ze groeiden en werden puntiger en waren al gauw bedekt met grijs haar. En terwijl iedereen zich nog zat af te vragen waar ze zulke oren eerder hadden gezien, begon ook Rabadash gezicht te veranderen. Het werd langer en van boven breder, zijn ogen werden groter en de neus zonk weg in het gezicht. Of je kunt ook zeggen, het gezicht zette uit en werd een grote neus. En het was helemaal overdekt met haar. Zijn armen werden langer en reikten voor hem omlaag, totdat zijn handen op de grond rustten. Alleen waren het nu geen handen meer, maar hoeven. En hij stond op handen en voeten en zijn kleren verdwenen. En iedereen lachte steeds harder. Ze konden het niet helpen, want wat eerst Rabadash was geweest, was nu zonder enige twijfel een ezel. Het vreselijkste was dat hij zijn menselijke spraak nog net even langer hield dan zijn menselijke gedaante, zodat hij toen hij besefte waarin hij veranderde uitschreeuwde, oh nee, geen ezel, genade, al was het maar een paard, oeia, ia. En zo stierven zijn woorden weg in het gebalk van een ezel. Luister nu eens naar mij, Rabadash, zei Aslan. Gerechtigheid zal worden vermengd met genade. Je zult niet altijd een ezel blijven. Toen hij dat hoorde, spitste de ezel natuurlijk zijn oren. Ook al zag dat er zo koddig uit dat iedereen nog harder moest lachen. Ze probeerden het in te houden, maar het lukte niet. Je hebt je beroepen op Tash, zei Aslan, en in de tempel van Tash zul je weer beter worden. Je moet dit jaar op het grote herfstfeest voor het altaar van Tash gaan staan in Tashbaan. En daar, voor de ogen van heel Tashbaan, zal je ezelsgedaante van je afvallen. En zal iedereen weten dat jij prins Rabadash bent. Maar zolang je leeft zul je, als je ooit meer dan 15 kilometer van de grote tempel in Tashbaan vandaan gaat, onmiddellijk weer worden zoals je nu bent. En na die tweede verandering kun je nooit meer terug. Even was het heel stil en toen kwamen ze allemaal in beweging en keken elkaar aan alsof ze wakker werden uit hun slaap. Aslan was er niet meer, maar de lucht was zo helder en het gras was er zo fris en groen en hun harten waren zo blij dat ze zeker wisten dat hij geen droom geweest was. En trouwens, daarvoor stond hen de ezel. Koning Lune was de goedigste man van de wereld en toen hij zijn vijand in die droevige omstandigheden zag, vergat hij meteen al zijn kwaadheid. Koninklijke hoogheid, zei hij, het spijt me echt verschrikkelijk voor u dat het zo naar is afgelopen. Uwe hoogheid moet goed bedenken dat het niet ons werk was. En natuurlijk zal het onze genoegen zijn uwe hoogheid per schip terug naar Tashbaan te vervoeren voor de behandeling die Aslan heeft voorgeschreven. U zult alle gemakken hebben die uwe hoogheidstoestand toelaat. De beste veeboot, de beste verse worteltjes en distels. Maar een oorverdovend gebalk van de ezel en een welgemikte trap naar een van de bewakers maakten duidelijk dat dat vriendelijke aanbod hem niet in dank werd afgenomen. En om van hem af te zijn, kan ik hier beter de rest van Rabadash's verhaal maar vertellen. Zoals beloofd werd hij per boot teruggestuurd naar Tashbaan en op het grote herfstfeest de tempel van Tash binnengebracht, waar hij weer in een mens veranderde. Maar natuurlijk hadden 4.000 of 5.000 mensen zijn gedaanteverwisseling gezien En het was onmogelijk het geval stil te houden. En toen de oude Tisrok was gestorven en Rabadash in zijn plaats Tisrok werd, werd hij de vreedzaamste Tisrok die Calormen ooit gekend had. Dat kwam doordat hij zelf nooit oorlog kon gaan voeren, want hij durfde nooit meer dan 15 kilometer van Tashpaan vandaan te gaan. En hij wilde ook niet dat zijn Tarkaans ten koste van hem in oorlogen benoemd zou worden, want zo worden Tisroks van de troon gestoten. Maar al waren zijn redenen egoïstisch, voor al de kleinere landen rondom Calormen werd het leven er een stuk rustiger door. Zijn eigen volk is nooit vergeten dat hij eenmaal een ezel was geweest. Tijdens zijn regering en in zijn gezicht werd hij Rabadash de Vredestichter genoemd. Maar na zijn dood en achter zijn rug om werd hij Rabadash de Belachelijke genoemd. En als je hem opzoekt in een goed geschiedenisboek over Calormen, probeer het maar eens in de bibliotheek, dan kun je hem onder die naam vinden. En als je op een Calormeense school iets buitengewoon stoms doet, bestaat er tot op de dag van vandaag een grote kans dat je wordt uitgemaakt voor een tweede Rabadash. Intussen was op Anvaar iedereen heel blij dat ze hem kwijt waren, voordat het plezier maken begon. Er werd die avond op het gazon voor het kasteel een fantastisch feest gehouden, met tientallen lantaarns die het maanlicht versterkten. En de wijn vloeide en er werden verhalen verteld en grappen gemaakt. En daarna werd er om stilte gevraagd en stapte de dichter des konings naar voren met twee vioolspelers. Ze gingen midden in een kring staan. Araves en koor maakten zich klaar om zich te gaan vervelen, want de enige gedichten die zij kenden waren de Calormeense. Intussen weet je wel hoe die waren. Maar bij de eerste streek op de violen leek er in hun hoofd een vuurpijl af te gaan en de dichter zong het prachtige oude lied van de schone Olfin en hoe hij tegen de reus Pier streed en hem in steen veranderde. En zo is de berg Pier ontstaan. Hij was een reus met twee koppen. En hoe hij vrouwen Lin tot bruid verwierf. En toen het uit was, hadden ze het nog wel een keer willen horen. En Brie kon wel niet zingen, maar hij vertelde het verhaal van de slag bij Zalindri. En Lucy vertelde weer, behalve Araves en Koor hadden ze het allemaal al vaak gehoord, maar iedereen wilde het graag nog eens horen, het verhaal van de kleerkast. En hoe zij, koning Edmund, koningin Suzanne en de hoge koning Peter voor het eerst in Narnia waren gekomen. En toen kwam het moment, dat was vroeger of later te verwachten, dat koning Lune zei dat het tijd was dat de jeugd in bed lag. En Koor vroegde hij eraan toe, morgen ga ik het hele kasteel met je door en laat ik je de indeling zien. En alle sterke en zwakke punten ervan. Want als ik er niet meer ben, is het jouw taak om ervoor te zorgen. Maar dan zal Koor in koning worden, vader, zei Koor. Nee, mijn jongen, zei koning Lune, jij bent mijn troonopvolger. De kroon gaat over op jou. Maar dat wil ik niet, zei Koor. Ik zou veel liever... Wat jij wilt is hier de vraag niet, Koor, nog wat ik wil. Zo wil de wet dat nu eenmaal. Maar als we tweelingbroers zijn, dan zijn we toch even oud? Nee, zei de koning lachend, één moet er het eerst komen. Jij bent 20 hele minuten ouder dan Corin. En wijzer ook, hopen we maar, hoewel dat niet zo'n kunst is. En hij keek Corin aan met pretlichtjes in zijn ogen. Maar vader, kunt u niet zelf uitmaken wie van ons tweeën de volgende koning moet worden? Nee, de koning staat onder de wet, want de wet maakt dat hij koning is. Jij kunt evenmin weglopen voor je kroon als een wachtpost van zijn post. O, la la, zei Koor, ik wil helemaal niet. En Corin, het spijt me echt verschrikkelijk. Ik had nooit verwacht dat jij door mijn terugkomst je koninkrijk zou verliezen. Hoera, hoera, zei Corin, nu hoef ik geen koning te worden. Ik hoef geen koning te worden. Nu blijf ik altijd een prins. Prinsen hebben meer plezier. En dat is waar, Koor, meer dan je broer beseft, zei koning Lune. Want koning zijn betekent de eerste zijn bij elke wanhopige aanval en de laatste bij elke wanhopige aftocht. En als er hongersnood in het land is, dat gebeurt nu eenmaal af en toe, als er een slechte oogst is, moet je mooiere kleren dragen en harder lachen bij een schameler maal dan ieder ander in het land. Toen de beide jongens naar boven gingen om naar bed te gaan, vroeg Koor nog eens aan Corin of er niets aan te doen was. En Corin zei, als jij nog één keer over begint, dan geef ik je een pak op je falie. Het zou leuk zijn als het verhaal ermee eindigde dat de twee broers het verder altijd met elkaar eens waren, maar ik ben bang dat dat niet waar is. In werkelijkheid ruzieden en vochten ze ongeveer even vaak als alle andere jongens die met z'n tweeën zijn. En al hun gevechten eindigden ermee, als ze er tenminste niet mee begonnen, dat Cor een pak op zijn falie kreeg. Want al was Cor toen ze allebei groot waren en met zwaarden konden omgaan, de gevaarlijkste van hen tweeën in een veldslag. Niemand in die noordelijke landen, ook hij niet, kon het ooit van Corin winnen. Zo kreeg hij de naam Corin Dondervuist en zo verrichtte hij die fantastische heldendaad tegen de teruggevallen beer van Stormnes, die eigenlijk een sprekende beer was, maar die vervallen was tot de gewoonte van de wilde beren. Op een winterse dag, toen de sneeuw op de heuvels lag, klom Corin aan de Narniaanse kant van Stormnes naar boven, naar zijn hol, en bokste zonder scheidsrechter 33 ronden tegen hem. En aan het eind kon de beer niet meer uit zijn ogen kijken en was zijn karakter totaal veranderd. Ook Aravis had nog vaak ruzies en gevechten met Cor, maar ze maakten het altijd weer goed, zodat ze jaren later, toen ze groot waren, zo gewend waren aan ruzie maken en het weer goed maken, dat ze met elkaar getrouwd zijn. Zo was het makkelijker voor hen om ermee door te gaan. En na de dood van koning Lune werden ze een heel goede koning en koningin van Argeland. En Ram de Grote, de beroemdste van alle koningen van Argeland, was hun zoon. Brie en Winnie leefden nog lang en gelukkig in Narnia en trouwden allebei, maar niet met elkaar. En er gingen niet veel maanden voorbij zonder dat een van hen, of allebei, even de pas over kwamen draven om hun vrienden op aanvaar op te zoeken. Dit is het einde van De Jongen en het Paard.